Dus wij hadden vorige keer een start gemaakt met de brief aan de Hebreeën, op dringend verzoek. We hadden toen Hebreeën 1 en 2 besproken, voor diegenen die er waren. En ik zou willen proberen om vandaag 3, 4 tot en met 5 vers 10 te gaan doen, als dat gaat lukken. Nou, zal ik allereerst de eerste verse lezen van Hebreeën 3? Dan geef ik daarna nog wel een algemene inleiding. Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Jezus, die trouw is aan hem die hem heeft aangesteld. Zoals ook Mozes was in heel zijn huis. Want deze is zoveel groter heerlijkheid waard geacht dan Mozes, als hij die het huis gebouwd heeft, groter eer heeft dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar die alles heeft gebouwd is God. En Mozes was wel trouw in heel zijn huis als dienaar tot getuigenis van wat gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis, wiens huis wij zijn, als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Nou, spreek voor zich, hè, zo'n zin. Ja, de Hebreeënbrief is een wat lastige brief voor velen. En er zijn een aantal oplossingen voor. Een oplossing is neem een simpele vertaling, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling of het boek of een parafrase. Dan worden dingen meteen duidelijk. Alleen, ja, dan mis je soms ook iets van wat er nu echt gezegd wordt, omdat dat wat de schrijver, Paulus of een ander, probeert te zeggen, best heel ingewikkeld is. Maar wel belangrijk. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij de context. De Hebreeënbrief, geschreven aan Hebreeën, aan Joden. Vermoedelijk vlak voor de verwoesting van Jeruzalem door de legers van de Romeinen. En wat is de context? Het lijkt zo te zijn dat de Joden in Israël in dubio waren. Er waren een aantal Joden die de Heer Jezus hadden leren kennen, maar twijfelden van, is dit het nou? Is het christendom nu inderdaad de vervulling van het jodendom? Of moeten we toch terug naar de tempel, naar het jodendom? Wat is er aan de hand? En dan schrijft, laat even Paulus houden, die schrijft dan een brief. En daarin ligt hij toe wat het christelijk geloof eigenlijk inhoudt. En hoeveel meer het christelijk geloof boven het joodse geloof gaat. Maar eigenlijk zeg ik het niet goed. Want dit lijkt erop dat je dus een godsdienst vergelijkt met een godsdienst, jodendom en christendom. Maar daar gaat het nog niet eens over. Het gaat er meer over dat de Heer Jezus zoveel meer is dan alle Joodse topstukken, alle helden uit het Oude Testament. En dat hij alles en iedereen overstijgt. Nou, vorige keer hebben we gezien in Hebreeën 1 dat de schrijver uitgebreid toelicht hoe de Heer Jezus God is. De enige ware God. Dat hij ver boven allen verheven is in zijn goddelijke majesteit, in zijn heerlijkheid. Dat de engelen hem dienstbaar zijn. En vervolgens hebben we in hoofdstuk 2 gezien dat hij ook echt mens is. Meer dan de engelen als God. En minder dan de engelen geworden toen hij mens werd om op aarde te leven, te sterven, om ons tot verlossing te brengen. Nou, dat is hoofdstuk 1 en 2. En wat we in de komende hoofdstukken dus vanavond oppakken, is dat er nog allemaal andere meer dan dingen gaan volgen. Hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 je zou kunnen zeggen minder dan de engelen. Maar de volgende hoofdstukken, daar gaat de schrijver stuk voor stuk allemaal helden uit het Oude Testament langs. En gaat hij toelichten welke helden dat zijn en hoe de Heer Jezus hen overstijgt. Nou, wat we net gelezen hebben, welke persoon uit het Oude Testament komen dan aan bod? Mozes en Aaron. En, als je verder leest, in hoofdstuk 3 heeft iedereen thuis natuurlijk even gedaan. Er wordt een vergelijking gemaakt met het ingaan in het beloofde land. Ingaan in het beloofde land. Jozua. Als je dan verder gaat, dan vind je er nog veel meer van dit soort. In hoofdstuk 7 zou je eigenlijk kunnen zeggen, de Heer Jezus is meer dan Abraham. En vervolgens gaat de schrijver de priesterdienst beschrijven en dan laat hij zien dat het offer van de Heer Jezus groter is dan het oudtestamentische offer. Dat de aard van zijn priesterdienst hoger is dan de oudtestamentische priesterdienst. En zo gaat het verder. Dus eigenlijk is dat de strekking van de Hebreeënbrief. Dat we goed mogen begrijpen wie de Heer Jezus is en hoeveel hij uitstijgt met kop en schouders boven alles wat het Oude Testament te bieden had. En dan hebben we het niet over het Jodendom in de vorm van wat mensen ervan gemaakt hebben, met regeltjes en overleveringen. En wat je in de evangelie nogal vindt, waar de Heer Jezus dan wat over zegt. Maar dan gaat het over het Oude Testament in al zijn heerlijkheid en glorie. Alles wat die geloofshelden in het Oude Testament gedaan hebben, wie ze waren, wie ze zijn en wie de Heer Jezus vervolgens is. Nou, laten we eens beginnen met 3 vers 1. Dat begint al met een daarom. Eigenlijk wijst dat terug naar hoofdstuk 1 en 2. En dan vindt er een oproep plaats als je dat ziet. De Heer Jezus, echt God, mens geworden om ons te verlossen, om ons vrij te kopen. De laatste verse van hoofdstuk 2 hebben we gezien dat hij een hoge priester is in de dingen die God betreffen, dingen die ons betreffen. En dan staat er in 3 vers 1, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Dat is eigenlijk de oproep. Dus eigenlijk wil dat vertaald zoveel zeggen als van kijk nou eens naar de Heer Jezus Christus, de voorman van ons geloof, van voor wie wij staan. Dan staat er heilige broeders. Dat wil dus zeggen broeders uit het volk Israël. Heilige broeders, dat zijn dan de gelovigen. Degenen die de Heer Jezus hebben aangenomen. Die worden aangesproken. En die worden hier beschreven als deelgenoten van de hemelse roeping. We hebben ooit ook gesproken over de toekomst. En toen ook stilgestaan bij de verschillen tussen Israël en de kerk. En gezien dat veel zegeningen aan Israël te maken hebben met de aarde. En veel zegeningen van de kerk, van de christen, te maken hebben met de hemel. En hier staat het ook, wij als christenen die in de Heer Jezus geloven, hebben een hemelse roeping. Geen aardse roeping, maar een hemelse roeping. Nou, wie moeten ze dan beschouwen? De apostel en de hoge priester van onze belijdenis. Nou, de hoge priester en apostel, dat zijn eigenlijk twee woorden. Die hoge priester, dat lijkt te verwijzen naar Aaron. Een vergelijking tussen Aaron en de Heer Jezus. De apostel is een verwijzing tussen Mozes en de Heer Jezus. Wat is het verschil tussen een apostel en een hoge priester? Simpel vraagje. Een heleboel.
Nee, maar een hoge priester die mag dingen doen, natuurlijk een apostel niet.
Ja, maar je zou kunnen zeggen, een apostel spreekt namens God tot mensen, is een gezant, het woord apostel betekent gezondene, komt namens God bij de mensen. En een hoge priester wordt gezonden namens de mensen tot God. Dus eigenlijk die twee aspecten, die vind je hier allebei in terug. En natuurlijk, een hoge priester mag een heleboel dingen die een apostel niet mag. Maar die twee vind je hier ook in dit hoofdstuk terug. De Heer Jezus is de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Jezus, en er komt een klein tussenzinnetje, die trouw is aan hem die hem heeft aangesteld zoals Mozes was in heel zijn huis. Nou, een paar dingen die hieruit volgen, dat tussenzinnetje. Allereerst krijgt Mozes een aai over zijn bol. En er wordt van Mozes gezegd dat hij trouw was. Ja, Mozes was een groot leider. Er staat in het boek Numeri wat hij gedaan heeft, hoe hij heel intiem met God omging. Dat hij, Je zei net van een apostel mag niet zomaar het heiligdom in en priesterdienst verrichten. Dat gold niet voor Mozes. Aaron die mocht eens in het jaar het heilige der heiligen binnen. Maar Mozes die ging in en uit in de tabernakel, in de tent der samenkomst. En die sprak met God zoals met een vriend, staat er. Dus Mozes had een hele intieme relatie met de Heere God, met de Heer Jezus. Ja. Ja. Dus er staat er eigenlijk dat vers 2 dat Mozes trouw was in heel zijn huis. En de Heer Jezus ook trouw is. Maar eigenlijk is dat de enige gelijkenis. Want vervolgens komen er een aantal verschillen. Dan wordt er gesproken over zijn huis. Wat wil dat zeggen, zijn huis? Die zinnen wordt dat een paar keer genoemd. Maar wat is zijn huis?
Van Mozes bedoel ik? Het volk misschien?
Al gelovigen met elkaar.
Tabernakel, ja, dat is één. Kijk, het huis, er zitten twee beelden aan het woord huis. Als je het zegt, het huis van Aaron, dan bedoel je niet de tabernakel, maar bedoel je de priesterfamilie. Maar het huis van God, dan bedoel je vaak de tabernakel. Dus het kan zowel het gebouw betekenen als een mensenfamilie. En die twee dingen spelen hier ook door elkaar heen. Dus als er staat dat Mozes trouw was in heel zijn huis, dan wordt bedoeld de tabernakel. Maar tegelijkertijd staat er in vers 6 Christus als zoon over zijn huis en staat erachter wiens huis wij zijn. En dan gaat het dus niet over een gebouw, maar dan gaat het over een familie. Dus in vers 6 wordt de familie van de Heer Jezus, het huis van de Heer Jezus genoemd. En daarmee wordt bedoeld alle andere priesters die in het kielzog van de hoge priester priesterdienst verrichten. En daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar die twee heb je dus door elkaar heen lopen. De tabernakel, de plek waar je God ontmoet, waar God woont. En het huis van Aaron, die de priesterdienst verrichtte. Nou, vers 2 is de overlap tussen de Heer Jezus en Mozes. Dan komen de verschillen. In vers 3, want deze is dan de Heer Jezus, is zoveel groter heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Ik wil eigenlijk zoveel zeggen, de Heer Jezus steekt zoveel met kop en schouders uit boven Mozes. En dan komt de vergelijking. Als hij die het huis gebouwd heeft, groter eer heeft dan het huis. Met andere woorden, van een huis, een tabernakel die gebouwd is, of degene die het gebouwd heeft. Maar ja, goed, vers 4, elk huis wordt er iemand gebouwd, maar die alles heeft gebouwd is God. Kijk, hoe zat het nou met die tabernakel? Mozes heeft die tabernakel gebouwd. Maar Mozes moest die tabernakel bouwen naar het voorbeeld wat God hem op de berg had getoond. Dus eigenlijk heeft de Heere God het huis gebouwd. En dan zegt de schrijver, zo'n tabernakel is wel mooi, maar degene die het gebouwd heeft, die overstijgt eigenlijk het gebouw zelf. En als je dan nog niet overtuigd bent van dat argument, zegt hij dan in vers 4, ja, eigenlijk hebben we het niet over een huis, maar degene die alles heeft gebouwd, is nog belangrijker. En alles wil dan zeggen de hele schepping. En dit verwijst dus weer terug naar hoofdstuk 1. Want daar hebben we gezien in vers 2 dat de schepping tot stand gekomen is door de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, de Heer Jezus stijgt met kop en schouders boven Mozes uit, zoals de schepper van hemel en aarde uitstijgt boven iemand die alleen maar, tussen quotejes, de tabernakel heeft mede helpen ontwikkelen. Overigens, dit is een van die teksten, vers 4, die weer op de scheppingswerken van de Heer Jezus wijst, als schepper, als God, degene die alles gebouwd heeft. Dan vers 5. En Mozes was wel trouw in heel zijn huis, als dienaar, tot getuigenis van wat gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis. Ja, dat zijn hele moeilijke zinnen. Dus eigenlijk moet je gewoon zien in dit gedeelte, wordt continu een verschil gemaakt tussen de Heer Jezus en Mozes. Je zou kunnen zeggen, als je het hele stukje samenpakt, dat er heel veel verschillen naar voren komen. Mozes was een mens, maar de Heer Jezus is eigenlijk God zelf. Mozes was zondig. Die heeft ook beperkingen, net als alle andere mensen. De Heer Jezus is zondeloos. Mozes was wel een profeet door wie God sprak. Mozes was een profeet door wie God sprak. Maar de Heer Jezus was God zelf die tot zijn volk kwam. Mozes voerde hier en daar wel priesterlijke taken uit. De Heer Jezus is de grote hoge priester. Nou, er zijn heel veel verschillen te vinden. Als we nu naar die trouw gaan. Die trouw van de Heer Jezus en van Mozes. Er zijn teksten in bijvoorbeeld Numeri 12. Numeri 12, vers 6. Er staat, indien onder u een profeet is, dan maak ik de Heere mij in een gezicht aan hem bekend. In een droom spreek ik met hem. En zo sprak God kennelijk. Maar dan staat er in vers 7, niet aldus met mijn knecht Mozes. Vertrouwd als hij is in heel mijn huis. Met andere woorden, Mozes, die liep naar binnen en naar buiten in de tent der samenkomst. Want vers 8 zegt, van mond tot mond spreek ik met hem duidelijk en niet in raadselen. Maar hij aanschouwt de gestalte des Heren. Dat is eigenlijk hoe de omgang van Mozes was met de Heere God. Nou, Mozes was dus trouw in het huis van, in het tabernakel, in het huis van God destijds. Maar de Heer Jezus overstijgt dat, want hij is geen dienaar van het huis, vers 5, maar die is de zoon over het huis. Er wordt als het ware met een woordenspel gezegd van kijk, in het tabernakel, Mozes mocht die tabernakel wel binnenkomen, die tent der samenkomst, maar uiteindelijk was hij maar een dienaar. God woonde daar en Mozes was daar te gast. Maar de Heer Jezus, die is de eigenaar van dat huis. Die is de zoon over het huis, over die tabernakel, maar ook over het geestelijke huis, wat alle christenen tezamen vormen. Een verschil tussen hemel en aarde. Vers 6, maar Christus als zoon over zijn huis, wiens huis wij zijn, als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Hier gebeuren eigenlijk twee dingen. Het ene is dat wij geïntroduceerd worden als het huis van de Heer Jezus, dat wil zeggen de familie van de Heer Jezus. De Heer Jezus die wordt geïntroduceerd hier vlak voor ook als hoge priester, dat wordt later uitgewerkt. Hoe de Heer Jezus de hoge priester is van een volmaakte soort, van een heel andere orde dan in het Oude Testament. Maar wel een priester die ook een priesterfamilie heeft. En wij worden hier eigenlijk voor het eerst ook in die sfeer van dat priesterschap betrokken. Later in de Hebreeënbrief wordt het priesterschap van de Heer Jezus Christus uitgewerkt. Maar eigenlijk betekent het als de Heer Jezus de hoge priester is, dat wij ook met hem bepaalde priesterlijke taken zullen uitvoeren. Heel bekend, in Hebreeën 10 komt het tot een ontknoping. Dat is 10 vers 19. En dan staat er, daar we dus broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe levende weg die hij ons heeft ingewijd, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, daar worden wij uitgenodigd om samen met de Heer Jezus onze priestermantels aan te doen en tot God te naderen, om priester te zijn. En dat priesterschap houdt in dat wij tot God naderen, in zijn aanwezigheid verkeren, tot hem spreken, met hem bidden, offers van lof en dank mogen brengen. Dus eigenlijk wordt het in Hebreeën 3, wordt het eerste zaadje daarvan al neergelegd. Dat wij het huis, het priesterhuis, de priesterfamilie van de Heer Jezus zijn. Dat is het ene. Het andere wat er in vers 6 staat, is dat er ook al een zaadje wordt gelegd over onze verantwoordelijkheid. Er staat zo'n alszinnetje bij. Als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Aan de ene kant heb je het werk van Christus. Hoe de Heer Jezus Christus de verlossing bewerkt heeft en op grond van het offer van hem, dat wij bij God gekomen zijn en voor eeuwig gered zijn. Tegelijkertijd zit er ook een menselijke kant aan, dat wij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. En het hele vervolggedeelte van vers 7 tot het eind van hoofdstuk 4 gaat eigenlijk in op die menselijke kant, een soort tussenzin. Het betoog over Mozes en Aaron, dat pakt de schrijver pas weer op in vers 14 van hoofdstuk 4. Dan gaat het verder over Aaron, Mozes is besproken. Dan gaat hij verder over die hoge priester. Maar die tussenzin is eigenlijk een aanroep, een uitweiding, dat wij ook in deze dingen een verantwoordelijkheid hebben. En heel specifiek die Joden aan wie deze brief geschreven waren. Wat was er nou met die Joden aan de hand? Die waren aangetrokken tot het christelijk geloof. Maar ze twijfelden, want ze zagen in Jeruzalem een tempel. Ze zagen daar al die rituelen. Ze zagen daar die priesters. Ze zagen daar die invulling van die eredienst voorgeschreven, zoals het Oude Testament dat opschreef. En ze twijfelden of het christendom nu echt zoveel beter was dan dat wat daar in de tempel gebeurde. Nou, dat wat in de tempel gebeurde, dat was dicht bij de verdwijning. Want dat lag onder het oordeel van God. Daar zouden de Romeinse legers binnen enkele jaren een einde aan maken en de hele boel met de grond gelijk maken. Maar los daarvan leert de schrijver nu al dat dat wat je in het geloof in Christus hebt, het echte is en zoveel beter, zoveel hoger, zoveel mooier is als alles wat het Oude Testament, wat het Jodendom te bieden heeft, omdat in Christus de personen, alle personen uit het Oude Testament, alle dingen uit het Oude Testament worden overstegen. Maar tegelijkertijd is daar de verantwoordelijkheid. En dan komt hij dus op het voorbeeld, nu hij over Mozes gesproken heeft, op hoe dat ging met de Israëlieten die door Mozes uit Egypte getrokken waren, op weg waren naar het beloofde land en dat een heleboel van hen in de woestijn zijn gevallen. De boodschap, heel simpel, let op, er zijn er zoveel miljoen uit Egypte vertrokken, maar er kwamen er maar 2 aan in het beloofde land. En in de rest had God geen welgevallen. Of anders gezegd, die mensen, die Israëlieten, keerden hun rug naar God toe. Dat is de tussenzin waar we het nu over hebben. En ook die tussenzin, vanaf 3 vers 7 tot en met 4 vers 13, is een beetje ingewikkeld, omdat daar ook allerlei teksten en citaten uit het Oude Testament doorheen geweven worden. Bijvoorbeeld, vers 7, daarom zoals de Heilige Geest zegt, interessant hè, citaat uit het Oude Testament, wordt niet gesproken zoals David zegt, maar er staat er zoals de Heilige Geest zegt. De inspiratie van de Bijbel. Dat de Heilige Geest de Bijbelschrijvers heeft geïnspireerd, heeft te kennen gegeven wat ze moesten opschrijven. En dan komt er een citaat uit Psalm 95. Heden, als u zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering in de dag van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaderen mij verzochten door mij op de proef te stellen. En zij zagen toch mijn werken 40 jaar lang. Daarom was ik vertoornd op dit geslacht en zij altijd dwalen zij met het hart en zij hebben mijn wegen niet gekend, zodat ik zwoer in mijn toorn, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. Psalm 95. Nou, wat je hier ziet is dat er een aantal dingen gezegd worden van de Israëlieten die uit Egypte naar het beloofde land gingen. Er wordt gesproken over verbittering, vers 8, over verzoeking. Er wordt gesproken over op de proef stellen, vers 9. Er staat dat God op hen vertorend was, dat God zei dat ze dwalen, vers 10. Er staat dat ze eigenlijk Gods wegen niet gekend hebben. Dat is wat God, wat de psalmist zegt over dit volk Israël. En hier gaat de schrijver vervolgens een heleboel toelichting op geven. En de boodschap hier is ook weer van kijk, dit is er met Israël vroeger gebeurd. Dus geachte Israëlieten, voordat je nu weer je rug keert naar de Heer Jezus en naar dat wat het christelijk geloof aan jullie te brengen heeft, let even op wat het Oude Testament hierover te zeggen heeft. Heden, als u zijn stem hoort, boodschap, voor de Joodse christen in de tijd van de schrijver. Nu klinkt opnieuw de stem van God. En vandaag de dag moet je opnieuw een keus maken hoe je daarmee omgaat. Dat vind je overigens op allerlei plaatsen, dit soort waarschuwingen. Dat je vandaag keuzes moet maken. En dan wordt er gesproken over de vaderen die mij verzochten door mij op de proef te stellen. Worden een aantal oud-testamentische verhalen als het ware indirect voor het voetlicht gebracht. De een is Massa en Meriba en de ander is van de verspieders en de intocht in het beloofde land. De een is helemaal aan het begin van de reis, de ander vlak voordat ze het beloofde land binnen konden gaan. Israël was net vertrokken uit Egypte. Toen kwamen ze, toen kregen ze dorst. Toen kwamen ze bij bronnen en die waren bitter. En toen ontstond er een groot gemor in Exodus 17. En dat is die verbittering waar hierover gesproken wordt. En ook dat, dat ze uiteindelijk bij het beloofde land aankwamen. En dat ze die reuzen daar zagen, die berichten kregen. En vervolgens daar niet in durfden te gaan. En zeiden, dit gaan we nooit redden. En vervolgens opnieuw in opstand kwamen tegen God. Nou, eigenlijk, als je Exodus en Numeri leest, dan zie je keer op keer hoe in het volk Israël God niet geloofd wordt. En er een stuk egoïsme en eigen gereidheid bij de Israëlieten speelt. En dat God dan steeds door verzocht werd. En hij ook vertorend zou worden. Vers 11, heel belangrijk. Ze hebben mijn wegen niet gekend. Uiteindelijk, zegt de schrijver, veel van die Israëlieten die waren heel dicht bij Mozes. Ze waren heel dicht bij die wolk die voor hen uitging, die wolk van de heerlijkheid, de Shechina. En toch begrepen ze helemaal niks van de wegen van God. Ze begrepen heel weinig van God zelf. Dus blijkbaar kan dat, dat je, als het heel toepasselijk maakt, in de diensten alles meemaakt. En fijn met je christelijke broers en zussen feest, zonder dat je de wegen van God echt kent. En dan klinkt die waarschuwing, let op dat je het geloof serieus neemt. En dat je echt de apostel en hoge priester van onze belijdenis, vers 1, op het netvlies houdt. Dat is dan de les. Nou, dat laatste zinnetje van vers 11, daar staat, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. Die rust, wat wordt ermee bedoeld? Nooit zullen zij in mijn rust ingaan.
Beloofde land.
Beloofde land. Beloofde land wordt inderdaad de rust genoemd.
Is dat dan de Sabbatrust of
zo? Er zijn heel veel plaatsen waar over rust gesproken wordt in de Bijbel. En er wordt bijvoorbeeld gesproken over, helemaal het begin van de Bijbel al, over de zevende dag van de week als God gaat rusten. Het werk is gedaan. De Sabbatsrust is een soort van rust. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de rust aan het eind van de uittocht uit Egypte. Als de ark een rustplaats vindt in het beloofde land. Ook dat is een rustplaats. Er wordt in het Nieuwe Testament gesproken dat je, Matthäus 11, vers 27, dat je rust voor je geweten kunt krijgen als je in de Heer Jezus gelooft. Er is ook een rust in je leven als je de Heer Jezus als discipel volgt. Er zijn die twee soorten rust in Matthäus 11, vers 27, 28, 29, die versen. En hier in dit hoofdstuk wordt er eigenlijk nog een nieuwe soort rust bijgenoemd. En dat is de uiteindelijke rust voor de aarde, als de hele aarde tot rust komt en God op de aarde zal gaan wonen. Eigenlijk wat de schrijver hier gaat koppelen, hij gaat die rust van de Sabbat, dat God op de zevende dag stopte met werken en klaar was, gaat hij koppelen met de beloofde rust aan het eind van de woestijnreis in het beloofde land. En hij gaat beargumenteren dat Israël zo koppig en recalcitrant was, dat die rust nog steeds niet is aangebroken. Dat die rust nog wacht op een bepaald moment dat God de rust zal brengen op deze aarde. En als God deze rust gaat brengen, deze vrede gaat brengen, doet hij dat niet in Aaron, doet hij het niet in Mozes, maar doet hij het in Christus, de vredevorst. Dat is eigenlijk de strekking van deze twee hoofdstukken. En dat verweven in allemaal praktische aanwijzingen, aansporingen om de juiste keus te maken in je geloofsleven. Nou, heel even nog een tussenzin, want dat is altijd wel belangrijk om te zeggen. Als je kijkt naar het Nieuwe Testament, dan wordt er gezegd als God je uitgekozen heeft, dan is je behoudenis 100% zeker. En dan zeggen we amen op. Dan zegt hier Jezus Johannes 10, niemand zal mijn schapen roven uit mijn hand of uit de hand van mijn vader. De eeuwige behoudenis van de christen. Er is geen afval van heiligen. Er is wel afval van onheiligen. Mensen die misschien wel lijken christen te zijn, maar het niet zijn. En ergens halverwege in het geloof vaarwel zeggen en andere keuzes maken. Zolang je je in gemeenschap met God bevindt, dan mag je ervan uitgaan dat je bij die heiligen hoort. Dat God je uitgekozen heeft en dat God jou zal bewaren tot het einde toe. Maar op het moment dat je uit die gemeenschap van God geraakt bent, als je eigen keuzes maakt, als je in zonde leeft, dan moet je je niet meer in slaap laten sussen met het idee van ja, ik ben ooit een ware gelovige geweest, ik kan de rest van mijn leven doen wat ik wil. Nee, dan geldt de boodschap van je moet terugkeren naar God. Je moet breken met de zonde. Je moet je knieën buigen voor de Heer Jezus en belijden wat verkeerd gedaan is. Voor ons is dat heel moeilijk te rijmen, want dan hebben we de vraag van was je dan geen echt gelovige een jaar geleden of 5 jaar geleden? Daar kunnen wij uiteindelijk niks over zeggen, want wij kunnen niet in harten kijken. God kijkt in harten. Maar het punt is duidelijk in de Bijbel, als je op de weg van God bevindt, dan mag je je verblijden in de wetenschap dat God je uitgekozen heeft en je draagt en je zal bewaren. Maar als je je niet langer op de weg van God bevindt, dan geldt het woord dat je de Heer Jezus moet terugvinden en die gemeenschap met God moet laten herstellen. En als je een echt kind van God bent, dan zal die gemeenschap hersteld worden. Maar als je misschien net als sommige van deze Joodse christenen helemaal geen echte levensrelatie met de Heer Jezus had, dan kan het best zijn dat je steeds verder afdwaalt. Dat je wel iets geproefd hebt van het geloof, maar niet dat leven uit God echt ontvangen hebt. En dat is die waarschuwing die we in hoofdstuk 6 zullen bekijken. Daarom staat er in vers 12, kijkt uit broeders, dat niet misschien in iemand van u een boos ongelovig hart is om af te vallen van de levende God. Wordt als het ware gezegd, als je op de weg van God bevindt, hou er zo. Maar als je niet op die weg van God bevindt, beproef jezelf dan of je niet een hart van afval, een ongelovig hart hebt. Opdracht om elkaar te vermanen elke dag, zolang het heden genoemd wordt. Vandaag de dag is een periode van strijd. Vandaag is de dag is een periode van keuzes maken. Steeds weer hoor je, wil je bij de Heer horen of wil je toch andere wegen gaan. Nou, dit is op zich best lastig, want wij, ook in de praktijk van het christelijk geloof, wij zijn erg van de zegeningen van het geloof. Maar de passages in de Bijbel die ons oproepen om elkaar te vermanen, aan te sporen, te bemoedigen, de zonde bij elkaar te beleiden, dat zijn nog niet de meest populaire passages. En dan zijn er ook nog passages, bijvoorbeeld in bergreden, als de Heer Jezus zegt van, dan komen de mensen die kloppen aan. Die zeggen, Heer, hebben wij in uw naam demonen uitgedreven. En notabene, in de naam van de Heer, de strijd met de Satan aangebonden. En dan zegt de Heer, van, gaat weg van mij, werkers van de ongerechtigheid, ik heb u niet gekend. Maar ook dat is mogelijk. Dus dit is weer de balans die je ook in het christelijk leven aan mag brengen. Je zou kunnen zeggen, als het gaat om je hartsrelatie, dan weet de Heer Jezus, weet God hoe het zit. Als het gaat om discipelschap, de keuzes die je elke dag maakt, dan wordt elke dag opnieuw die keuze gemaakt welke weg ga je. De smalle weg of de brede weg. Kies je ervoor om het kruis van de Heer Jezus op te nemen, met hem te lijden, voor hem te leven, of laten we ons meestromen door de rest. Nou, vers 13, zolang het heden genoemd wordt, opdat niemand onder u verhard wordt door het bedriegelijke van de zonde. Nou, verharding, dat wil zeggen dat je hart steeds ongevoeliger wordt voor de roepstem van God. Dat je steeds, steeds meer met je eigen gedachten, je eigen wegen bezig bent en steeds minder ervaart dat God, dat zijn geest, aan je hart klopt. Zoals de Israëliet in de woestijn eigenlijk steeds meer en steeds vaker hun eigen zin deden en ongevoelig werden voor dat wat Mozes, dat wat Aaron zeiden. Vers 14. Wij zijn metgezellen van Christus geworden. In vers 1 stond dat we deelgenoten van de hemelse roeping waren. Nou, hetzelfde woord staat hier, metgezellen van Christus. Eigenlijk zijn wij, als je christen bent geworden, de Heer Jezus kent, ben je niet zozeer maar Jood of Nederlander of wat dan ook, maar dan ben je opgenomen in de familie van de Heer Jezus, in de priesterfamilie van de Heer Jezus. Dan ben je eigenlijk opgenomen in het gezelschap van mensen die achter onze echte Mozes, de Heer Jezus Christus, aanloopt op weg naar de toekomst, op weg naar dat wat God ons beloofd heeft. Dan staat het weer in vers 14, als wij tenminste het begin van het vertrouwen tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Dus weer het aspect van die menselijke verantwoordelijkheid. Je mag je erin verheugen dat je metgezel van Christus bent, maar dat vraagt wel commitment. Voortdurend, steeds weer commitment. Opnieuw, vers 15, die Psalm 95. Heden, als u zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering, dus Massa Meriba. En dan een tussenzin, vers 16. Want wie waren het die, hoewel zij gehoord hadden, hem verbitterden? Er komen een aantal retorische vragen, hè? Wie waren het die hem verbitterden? Waren dat immers niet allen die door Mozes uit Egypte waren uitgegaan? Met andere woorden, je kunt in naam je bij de Heer Jezus voegen, zonder dat je echt die hartsrelatie met hem hebt. Geachte Joden, waarom wil je bij het christendom horen? Waarom keert het christendom de rug toe om terug te gaan naar het jodendom? Heb je echt je hart aan de Heer Jezus verpand? Zoals er heel veel waren die met Mozes uit Egypte geweest getrokken waren, maar die eigenlijk helemaal geen relatie met Mozes en de Heere hadden. Vers 17. En op wie is God 40 jaar lang vertoornd geweest? Was dat niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen vielen in de woestijn? Met andere woorden, dat God die reis 40 jaar heeft laten duren, dat lag niet aan God. Je kon van Egypte naar Canaan wandelen, kan vandaag de dag nog steeds, in pak een beetje 2 weken. Oké, dan moest je wel de weg van de Filistijnen nemen, dus de hoofdweg, niet de veiligste weg. Maar goed, als God dat gewild had, dan waren ze in 2 weken daar geweest. Waarom duurde het nou zo lang? Het duurde niet omdat God het niet wilde, maar het duurde zo lang omdat er zoveel verbittering en verharding was en zoveel ongeloof. En daarom zei God, jullie blijven in de woestijn tot deze generatie gestorven is en de nieuwe generatie die mag met mij het beloofde land in. Vers 18, aan wie heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? En dan komt de crux, vers 19, en wij zien dat zij niet konden ingaan wegens ongeloof. Ten diepste is de grondslag van al dat gedrag van de Israëlieten ongeloof. Ten diepste is alle twijfel over wie de Heer Jezus is, wat het christelijk geloof te bieden heeft, een vorm van ongeloof. En daarom heb je zometeen ook in Hebreeën 11 dat hele mooie hoofdstuk over wat het omgekeerde inhoudt, geloof. Dit is wat ongeloof inhoudt, maar wat houdt geloof dan in? Daar gaan we het later nog wel eens over hebben. Hoofdstuk 4. Laten wij dan vrezen dat niet misschien iemand van u, terwijl een belofte om in zijn rust in te gaan overblijft, schijnt achter te blijven. Je vindt een keer of 4 in dit hoofdstuk een laten wij. Nou, laten wij is een aansporing. Hier laten wij dan met elkaar ons elkaar aanmoedigen, elkaar beetpakken, dat we met elkaar zorgen dat we met z'n allen die eindstreep bereiken. In vers 11 staat, laten we ons dan beijveren in die rust in te gaan. Dus laten we met elkaar die rust die beloofd wordt, daar komen we zo nog op, proberen te bereiken. Vers 14, als wij een hoge priester in de hemel hebben, laten wij de belijdenis vasthouden. Laten wij ons vastklampen aan wie die hoge priester, aan wie die apostel ten diepste is. En dan in vers 16, laten wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Dus 4 keer in het hoofdstuk heb je een aanmoediging, een aansporing om iets samen te doen. Vers 2, immers aan ons is een blijde boodschap verkondigd, evenals ook aan hen, die Israëlieten. Maar het woord van de prediking bracht hun, die Israëlieten, geen nut, daar ze niet verbonden waren met hen die het in geloof hoorden. Met andere woorden, je kunt wel prediken en je kunt evangelie wel brengen, maar het evangelie brengt alleen nut bij je als je een keus maakt Een keus die ten diepste te maken heeft met geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof in wat God in hem te bieden heeft. En later zullen we nog zien in Hebreeën 11, dat als je gelooft in de Heer Jezus, dat voor een heel groot ding te maken heeft met dingen die je niet ziet. Je gelooft in iemand die je nu niet ziet, want die is in de hemel. Op aarde zagen zij nog die tempel en die priesterdienst. Zij moesten leren om te gaan geloven in dat hemelse heiligdom, wat ze niet zagen. Op aarde zagen zij in Jeruzalem van alles en nog wat mooi was in die tijd, wat wel dreigde vernietigd te worden. Wij hebben eigenlijk alleen maar de belofte van dat wat God in de toekomst gaat geven, zoals Abraham de stad verwachtte, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is, maar geen voetbreed in het land in bezit had. Dat zijn de lessen die Hebreeën 11 zal gaan aanbrengen. Vers 3. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Dat is eigenlijk wel mooi, hè? Eerst wordt er heel uitgebreid gezegd, die Israëlieten, die hadden de rust beloofd. Ze konden aan het eind van die woestijnreis de rust ingaan. Maar ze hebben het niet bereikt. Voor wie is die rust dan nog steeds beschikbaar? Dat is voor ons. Voor ons blijft die rust over. En dan gaat de schrijver onderbouwen waarom dat zo is. Zoals hij gezegd heeft, zoals ik zwoer in mijn toorn, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. Dan heb je weer Psalm 95, komt die steeds op terug. Nou, wat is de argumentatie van Psalm 95? Daar staat, nooit zullen ze in mijn rust ingaan. En dat beschrijft David met terugwerkende kracht over de Israëlieten in de woestijn. En de argumentatie is van, kijk, als God rust belooft aan Mozes, aan de Israëlieten, is die rust nog toekomstig. Maar als hij vervolgens tegen David laat zeggen, of David laat zeggen, ze zijn niet in de rust ingegaan, zegt hij eigenlijk, dus God heeft zijn belofte niet gehouden. God had rust beloofd, die rust zijn ze niet ingegaan, dus die rust, die belofte van rust, die staat nog, die wacht nog. En daar gaat hij het nu over hebben. Vers 3, en toch waren zijn werken, het midden van vers 3, zijn werken van de grondlegging van de wereld af volbracht. Dat is een beetje ingewikkeld, hè? Dus aan de ene kant staat er, die rust, die zijn ze niet ingegaan, die Israëlieten. En tegelijkertijd, ja, maar op de schepping, zevende scheppingsdag, staat er al dat God rustte van zijn werken. Hoe zit dat nou? Nou, simpel, dat was de rust waar God in zat. Maar die rust was nog niet ten volle over de aarde gekomen. Die rust komt pas straks. Vers 4, God rustte op de zevende dag van zijn werken. Met andere woorden, God is wel klaar met werken, maar voor ons nog niet. Wij strijden nog. Vers 5, op deze plaats weer, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. Dan heb je het weer op Psalm 95. Kijk, het is een aanzegging aan die ongehoorzame Israëlieten, dat zij die rust niet ingaan. En dan kom je bij vers 6, daar dus overblijft dat sommigen haar ingaan en zij aan wie eerst de blijde boodschap verkondigd was, niet ingegaan zijn wegens ongehoorzaamheid. Dus als God een belofte doet van rust, maar diegene aan wie die belofte gedaan was, die rust niet ervaren hebben, dan is dus die belofte van God nog niet vervuld. Dan blijft die belofte van die rust nog staan. Staat vers 7, stelt hij opnieuw een bepaalde dag vast. Met andere woorden, zegt de schrijver, dat betekent eigenlijk dat die belofte van de rust nog blijft. Dat Mozes dus de Israëlieten niet de rust had ingebracht. Hoe gaat God dan wel die rust realiseren voor Israël en voor alle mensen? Door degene die meer dan Mozes is. Vers 7, hij stelt opnieuw een bepaalde dag vast, heden, als hij in David zo lange tijd daarna zegt, zoals tevoren gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard uw harten niet. En weer een tussenzin, vers 8, een moeilijk gedeelte dit, hè? Vers 8, als Jozua hen in de rust had gebracht, zou hij daarna niet over een andere dag gesproken hebben. Conclusie, vers 9, er blijft dus een sabbatsrust over voor het volk van God. Met andere woorden, die belofte van rust voor Israël, die belofte van rust uit het Oude Testament, die staan er nog. De sabbatsrust voor de schepping. Je zou kunnen zeggen, Dit wordt vervuld als de Heer Jezus Christus straks koning zal worden op deze aarde. En sommigen... Is het vrederijk. 4000 jaar voor Christus, ongeveer de schepping. 2000 jaar na Christus, tot nu. En dan blijft er nog 1000 jaar over. Is het vrederijk, die Sabbatsdag, heeft men wel eens gezegd. Helemaal klopt dat niet. Maar het idee is wel mooi. Vers 10. Wie in zijn rust ingaat, komt ook zelf tot rust van zijn werken, evenals God van de zijne. Wordt eigenlijk gezegd, de Sabbatsrust, de rust die overblijft, die Israël niet gekregen heeft, is een Sabbatsrust. Dat is een rust die aan het eind van de tijd komt, als de geschiedenis van de wereld ten einde loopt, in Christus. Maar het is ook een soort Sabbat, want God rustte na 6 dagen werken. En aan het eind van de geschiedenis blijft er een Sabbat over voor de schepping. Net zoals God rustte na zijn scheppingswerk, zo mogen wij straks rusten. Vers 11. Laten wij ons dan beijveren in die rust in te gaan, opdat niemand valt volgens hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid. Weer een opdracht van laat het toch niet zo zijn dat wij net als die Israëlieten in de woestijn stranden en dat wij het einddoel niet bereiken. En daar komen er een paar hele mooie versen die compenseren al die moeilijkheid die wij gehad hebben. Vers 12. Het woord van God wordt hier plotseling genoemd. Wat heeft dat mee te maken? Dus vlak voor staat dat je niet moet vallen volgens het voorbeeld van ongehoorzaamheid. Hoe kunnen wij weten wat God wil en wat niet, wat gehoorzaam is, wat niet gehoorzaam is? Dat heeft te maken met het woord van God. En het interessante is dat woord van God hier, dat lijkt eigenlijk heel erg op wie God zelf is. Dat loopt door elkaar. Net zoals de Heer Jezus in Johannes 1 het woord van God genoemd wordt. Ja, strikt genomen, het woord was in het begin bij God, het was God. Je zou kunnen zeggen de Bijbel, maar het is ook de Heer Jezus. Het loopt door elkaar. Hier heb je hetzelfde. Je hebt in vers 12, wordt gesproken over het woord van God. Maar als je in vers 13 leest, dan staat er, en geen schepsel is voor hem onzichtbaar. Dus daar gaat het plotseling niet meer over de Bijbel, over het woord van God. Maar dan gaat het over God zelf. Zoals de Heer Jezus verschijnt, Openbaring 19, als die ruiter op het witte paard. En dat er een tweesnijdend zwaard uit zijn mond komt. En de naam van die ruiter is... Bijbel vast, wonder behandeld. Het woord van God. Dus de Heer Jezus, woord van God, dat vlecht allemaal in één. Er staan hier 7 dingen over het woord van God. Het is levend. Het tweede, het is krachtig. Het derde, het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het vierde, dringt door tot verdeling van ziel en geest. Het vijfde, van gewrichten en merg. Het zesde, het oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. En het zevende, geen schepsel is voor hem onzichtbaar. Nou, het tweesnijdend zwaard, het woord van God, dat wil eigenlijk zeggen hoe scherp de Bijbel ingrijpt in ons leven en dat wat voor ons moeilijk te scheiden is, is haarscherp. Wie kan uitleggen wat het verschil is tussen je ziel en je geest? Nou, er zijn dikke boeken over geschreven, wij kunnen het niet duiden. Het woord van God, God zelf, die ziet dat. Het onderscheid tussen gewrichten en merg. Overigens, het is een heel mooi oud-testamentisch voorbeeld ervan, dat het woord van God gewrichten en merg scheidt in het Oude Testament. Ken je dat voorbeeld? Even intermezzo. Nee, het is niet Ezechiël. Richteren. En waar staat dat? Ja. Richteren 3 vers 16. Dat is buitengewoon aardig, dit voorbeeld. Er staat dat Ehud, dus een richter, die maakte zich een tweesnijdend zwaard van nog geen el lengte. Ja? Vervolgens komt hij bij die koning van Moab, die de boel daar een beetje in zijn in bezit genomen had. En wat zegt hij in vers 20 tegen die koning? Ik heb een woord Gods voor u. Nou, vervolgens komt hij met het woord van God, vers 21, en hij strekte zijn linkerhand uit, greep het woord van God, lees het zwaard van zijn rechterheup, en stiet dat in zijn buik, zodat zelfs het hecht met het lemmet erin drong, en het vet sloot zich om het lemmet.
Oh ja,
Dat ken je toch wel, hè? Nou, de gewrichten en merg werden haarfijn gescheiden. Maar het interessante is hier dat hij daar komt met een woord van God en dan biedt hij een tweesnijdend zwaard aan. Nou, dat is wel heel aardig als je dat vergelijkt met het Nieuwe Testament. Dat het tweesnijdend zwaard en het woord van God ook hier genoemd wordt. En ook hier nog veel beter dat scheidt wat mensen niet konden scheiden. Goed, in een van mijn boeken heb ik daar een aardig stukje over geschreven trouwens. Waarschijnlijk wil je. Goed. Het oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. Dus niet alleen de daden, dat is belangrijk, dat God alleen beoordeelt wat je doet, maar ook dat wat je hart inhoudt. Dat is God, die daar ver boven staat. Ook in het Oude Testament zijn heel veel teksten die dat schrijven. En dan vers 13 is zo mooi. En geen schepsel is voor hem onzichtbaar. Als God met zijn woord op je leven schijnt, is er helemaal niemand die daaraan ontkomt. Het is een soort zoeklicht wat op je hart komt. En niet alleen de buitenkant er steken, maar dwars door je leven naar binnen gaat. En alles ligt naakt en geopend voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Let even op, lijkt de schrijver te zeggen. Let even op, hier hebben we het uiteindelijk over Jezus Christus zelf, die zoveel hoger is dan Mozes. Hier hebben we het over God zelf. Mozes was een apostel, hij kwam met woorden van God, maar dit is God zelf die hier als het ware spreekt. Nou, dit is eigenlijk allemaal een lange tussenzin, vanaf vers 7 en hoofdstuk 3 tot en met 4 vers 13. En nu gaan we weer terug naar het hoofdthema. Want in vers 1 van hoofdstuk 3 had de schrijver gezegd, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel en hoge priester van onze belijdenis. De Heer Jezus, meer dan Mozes als apostel. In Deuteronomium 18 staat trouwens dat Mozes al aankondigt dat de Heer een grote definitieve profeet zou verwekken. Dat is de Heer Jezus. Maar ook de echte hoge priester. Aaron was de grote priester in het oude Israël, maar de hoge priester van onze belijdenis, lees van ons christenen, is zoveel hoger, zoveel meer dan Aaron. Aaron en de priesters, de Levitische priesters, dienden in Jeruzalem. En in de tijd dat deze brief geschreven was, stond er nog een tempel. Nou zegt de schrijver, vers 14, wij hebben ook een grote hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Die zit bij de troon van God. Onze priesterdienst, onze priester, die is niet op aarde te vinden, maar is in de hemel te vinden. In het Oude Testament werd trouwens gesproken over de grote priester of over de hoge priester, maar niet over de grote hoge priester. Hier wordt wel gesproken over de grote hoge priester. Iemand die als het ware groter is dan de grootste priester uit het Oude Testament. Wie is dat? Die is de hemelen doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Jezus, de naam van een mens. De Zoon van God, de naam van degene die God zelf is. En die mens geworden is, die twee aspecten. Aanmoediging, laten we die belijdenis vasthouden. En dan komen er twee hele mooie versen over wat de Heer Jezus doet als hoge priester. Vorige keer hebben wij er al een klein beetje bij stilgestaan, bij die laatste versen van hoofdstuk 2... En toen hebben we al gezien dat er in ieder geval twee aspecten aan het priesterschap van de Heer Jezus zitten. 2 vers 17, verzoening doen, God en mensen, mensen weer bij God brengen, God en mensen met elkaar in contact brengen. En vers 18, 2 vers 18, voorspraak doen. Dat waren die twee taken van Aaron, 1 keer per jaar verzoening op de grote verzoendag doen. Daar komt de schrijver op terug in hoofdstuk 9 trouwens. En elke dag het volk vertegenwoordigen bij God in de hemel. Aaron met die mooie kleren, met die stenen, dat hij met de namen van de stammen van Israël op zijn schouders God, het volk Israël vertegenwoordigen bij God. De namen van Israël op zijn borst. Israël op zijn hart dragen in het aangezicht van God. Eigenlijk zijn het precies dezelfde taken die de Heer Jezus Christus vandaag de dag verricht voor ons. Hij heeft 1 keer verzoening volbracht als hoge priester op het kruis van Golgotha. Daar komen we nog uitgebreid over te spreken. Want hij was niet alleen de priester, Hij was ook het offer. En hij was ook het altaar. En hij was ook de tempel, tegelijkertijd waarin het offer werd gebracht. En elke dag, vandaag de dag, dat hij in de hemel is en priesterdienst verricht voor ons. Dat staat hier in vers 15. Wij hebben niet een hoge priester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar één die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. Er komt nog een derde taak van de priester, daar komen we zo meteen nog even op. Dat heeft met die Melchizedek te maken. Maar hier over hoe onze hoge priester is. We hebben geen hoge priester die niet met onze zwakheden kan meelijden. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen, als deze Jezus zo verheven is boven ons, als hij God zelf is, hoger dan de engelen, hoger dan Mozes, hoger dan de Aaron, ja, dan staat hij eigenlijk veel te ver af van ons. Hoe kan die dan ooit begrijpen waar wij mee zitten in ons menselijk leven? Nee, zegt de schrijver, we hebben één hoge priester die ooit mens geworden is, menselijk leven heeft ervaren en alles heeft meegemaakt in het leven van een mens waar je tegenaan kan lopen. En als wij deze hoge priester aanroepen, dan weten we, het is een hoge priester die ook zelf mens geweest is. Die moeilijke omstandigheden heeft meegemaakt. Die vrienden heeft verloren bij het graf. Die tegenstand heeft ervaren. Die geleden heeft. Die miskend is. Die honger geleden heeft. Die zoveel menselijke gebeurtenissen uit je leven heeft meegemaakt. Hij weet hoe dat is. Maar dan heel belangrijk. Hij is in alle dingen verzocht als wij. Met uitzondering van de zonde. Dat betekent niet, zoals het vaak gezegd wordt, dat de Heer Jezus in alle dingen heeft meegemaakt zoals wij, maar gelukkig niet gezondigd heeft. Ja, hij heeft ook niet gezondigd, dat is waar, maar dat staat er niet. Hij is in alle dingen een hoge priester geweest zoals wij. Hij is mens geweest, maar in één ding was hij geen mens zoals wij. Hij had geen inwonende zonde. Hij kon niet zondigen. Dat staat op allerlei plaatsen in de Bijbel, zoals dit vers. Uitgezonderde zonde wil zeggen, hij kende de zonde niet. 2 Korinthe 5, vers 21. Die de zonde niet gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. 1 Johannes 2, in hem was geen zonde. 1 Petrus 2, hij die geen zonde gedaan heeft. Dat is dan meer het doen. De Heer Jezus kon niet zondigen. Nou, de vraag... 2 Korinthe 5, vers 21.
Ja. En Johannes?
Ja, het is 1 Johannes. Even kijken welk het was. Johannes 3, vers 5. In hem is geen zonde. Dus dat beginsel van zonde is niet in de Heer Jezus. Nou, de vraag die normaliter dan komt...
Nee, 1 Johannes 3,
vers 5. Ja. Die heb ik nog niet gehoord, maar die krijg je dan vrij standaard. Hoe zit dat dan met de verzoeking in de woestijn? Als de Heer Jezus verzocht is, maar niet kon zondigen. Waarom waren die verzoekingen in de woestijn dan? De vraag wordt niet gesteld, dus ik ook geen antwoord te geven. Ja. Nou, de Heer Jezus kon niet zondigen. Want er was, kijk, hij zegt ook in Johannes Evangelie, de overste van de wereld, die komt tot mij, zegt hij vlak voor het kruislijden, en hij vindt in mij niets. Toen de Satan bij Eva en Adam kwam, toen vond hij een haakje om hen als het ware over te halen om zich van God af te keren. Hij kwam bij de Heer Jezus en vond dat haakje niet. De beker die de Vader mij te drinken heeft gegeven, zou ik die niet drinken. De verzoek in de woestijn, dat diende eigenlijk een paar dingen. Allereerst om deze ervaring, de Heer Jezus, deelgenoot te maken. Hoe is het om honger te hebben? Om stenen in brood te kunnen veranderen, maar als de Vader dat niet zegt, om het niet te doen. Maar ook is het eigenlijk, de verzoeking in de woestijn, als je het goed bekijkt, is de tegenhanger van de Hof van Eden. Eigenlijk diende de verzoeking in de woestijn, de Satan probeerde de Heer Jezus ten val te brengen, maar God bedoelde de tweede, de laatste Adam als het ware te presenteren in deze wereld en te laten zien, de eerste Adam, die heeft gefaald in de beste omstandigheden die denkbaar waren. De Hof van Eden. Alle voorspoed en zegen van de hele wereld. En hij viel. De Heer Jezus in de meest barre omstandigheden neergezet. Zonder eten, zonder drinken, eenzaam. En hij hield stand. Dat was als het ware niet om hem te verzoeken. Maar om hem als het ware te laten zien van dit is mijn oplossing voor deze wereld. Mijn zoon die niet kan zondigen. Hem heb ik gesteld tot degene die de rust voor de wereld zal inbrengen. Nou, dat is wat hier staat. We kunnen altijd bij de Heer Jezus komen als onze hoge priester. Om zo tot God te naderen. En hij lijkt in alles op ons. We hebben hoofdstuk 2 gezien. Hij is de mensen gelijk geworden. En toch in één ding is hij zoveel beter. Hij kon niet zondigen. En dat moet ook. Want later, in hoofdstuk 7 en ook in hoofdstuk 5 volgens mij al. Daar staat van Aaron was een hoge priester die net zo zwak was als wij. Die ook kon zondigen. Dus voordat Aaron een offer kon brengen, moest hij eerst voor zichzelf een offer brengen. Nou, wat een bemiddelaar heb je dan. Daar heb je niet zoveel aan. Hoofdstuk 7, nee, wij hebben een middelaar die dat niet hoefde. Hij was rein. Hij was gescheiden van de zondaars. Hoofdstuk 7, vers 27. Hij was volmaakt. En dat is onze middelaar meer dan Aaron. Vers 16, laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Eigenlijk wordt hij hier uitgenodigd om zelf ook priester te zijn. De troon van de genade, dat is een ander woord voor het verzoendeksel. Dat is de ark, de troon van God. We worden uitgenodigd om in het kielzog van de hoge priester bij de troon van God te verschijnen. En daar ontvangen we barmhartigheid en daar vinden we genade tot hulp op de juiste tijd. We hebben net het hoofdstuk gehad met die ernstige waarschuwingen. Dat we niet moeten God moeten verbitteren en verzoeken. En dat we het geloof moeten vasthouden. En moeten oppassen hoe wij invulling geven aan het Christen zijn. En hier staat van we hebben een geweldige hulp in onze hoge priester. Als wij barmhartigheid nodig hebben. Als we moeilijke omstandigheden hebben. Dan kunnen we die dan krijgen van de Heer Jezus Christus. En als wij hulp nodig hebben, niet weten hoe we verder moeten, als we in problemen zitten, dan kunnen we genade vinden bij hem tot hulp op de juiste tijd. Nou, na deze tweede intermezzo over het ingaan in de hemel, gaat hij nog uitleggen wie de Heer Jezus is. We gaan tot vers 10. Iedere hoge priester, 5 vers 1. Die uit mensen wordt genomen, wordt voor mensen aangesteld in de dingen die God betreffen, opdat hij zowel gaven als slachtoffers voor de zonde offert. Dus hier gaat het allereerst over waar die priesters in het Oude Testament toe dienden. Nou, die priesters, die werden uit mensen genomen, logisch. Want als je een middelaar tussen God en mensen moet hebben, dan moet je iemand hebben die je menselijke beperkingen kan begrijpen. Dus je duwt als het ware een mens naar voren. Nou, de Heer Jezus is ook een mens die namens de mens tot God komt. Hij wordt ook voor mensen aangesteld. Een hoge priester ben je niet voor jezelf, maar je bemiddelt. Je treedt op bij God namens mensen. In de dingen die God betreffen. Dat wil zeggen, het gaat niet om akkefietjes op aarde, maar het gaat om zaken van leven en dood. Je relatie met God. Opdat hij zowel gaven als slachtoffers voor de zonden offert. Zoals die oud-testamentische priesters, die offers, die dankoffers, die vredeoffers, die zondeoffers brengt. Zo mag je dat van een priester verwachten. Vers 2. Zo'n priester kan toegeeflijk zijn jegens de onwetende en dwalende, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Ja, dat heb je met die oud-testamentische priester. Wij hebben ook een hoge priester die toegeeflijk is, omdat hij weet hoe het leven op aarde is. Maar hij is niet toegeeflijk als het gaat om zonde. Want zonde hoort niet bij het leven van een christen. Vers 3, en wegens deze zwakheid moet hij evenals voor het volk ook voor zichzelf offeren voor de zonde. Dus hier begint het eerste barstje al te komen in het blazoen van Aaron. Dus leuk zo'n hoge priester, maar het is iemand die zelf faalt, die zelf behept is met zwakheden, die voor zichzelf moet offeren. Dus eigenlijk is hij niet zo heel erg volmaakt. En dan heb je de vraag, is de Heer Jezus nu wel of niet een priester? Want de Heer Jezus stamt niet af van Levi. Dus je zou kunnen zeggen, hoe kan het nou dat de Heer Jezus hoge priester wordt genoemd? Maar hij komt niet in de stam van Levi. Hij is niet het nageslacht van Aaron. Hij komt uit de stam van
Juda.
De koningsstam. Dus hij kon geen priester zijn. Nou, allereerst, in hoofdstuk 7 komen we nog uitgebreid op terug hoe dat zit. Maar hier wordt al gezegd van, ja, je wordt niet zozeer priester uit geboorte. Je wordt uiteindelijk priester omdat je door God wordt geroepen. En in dit geval heeft de Heere God, de Heer Jezus, tot priester geroepen. Zoals hij destijds Aaron heeft geroepen. Vers 5, zo heeft ook Christus niet zichzelf verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar hij die tot hem gesproken heeft, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Met andere woorden, God zelf heeft de Heer Jezus aangesteld tot priester. In Psalm 2 is er over hem gesproken, jij bent mijn zoon. Die tekst is in hoofdstuk 1 al aan bod geweest. De zoon van God. Nou zegt de schrijver, er is nog een psalm die ik in mijn zak heb. Vers 6, op een andere plaats, welke psalm is dat? Mag je zo raden? U bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. 110, heel goed, psalm 110. Dus hier zegt de schrijver als het ware van, kijk, het staat duidelijk in het Oude Testament dat God deze Messias, de Heer Jezus, heeft aangesteld als priester. En om de verwarring te voorkomen, niet een priester in de lijn van Aaron, maar een priester in de lijn van Melchizedek. Hoe zat dat ook alweer met die Melchizedek? Wie was dat ook alweer? Dat was bij Abraham. Abraham had net de strijd gewonnen van die en Lot bevrijd van die koningen die die invasie hadden gehad. En vlak voordat hij een ontmoeting had met wie? Toen kwam er een andere koning naar hem toe. En die had in zijn achterzak een hele mooie beloning voor Abraham. Dat is Genesis 14. Kom op jongens, bijbelkennis. De koning van Sodom, die kwam hem tegemoet. En die wou hem al zijn bezittingen uit dankbaarheid aan Abraham geven, omdat Abraham bevrijd had. En dan komt plotseling, passeren ze Jeruzalem, Salem heette dat toen. En dan komt er een man, die komt er uit het niets. En die wordt priester van de Allerhoogste God genoemd, is Melchizedek. En die brengt Abraham brood en wijn. En die passage, daar komen we nog op terug in hoofdstuk 7, uitgebreid. Maar er wordt als het ware gezegd, voordat Aaron priester was, was er al een priester namens God. En de Heer Jezus is priester volgens die hogere orde van Melchizedek. En wat is het bijzondere aan het priesterschap van Melchizedek? De Heer Jezus komt uit de lijn van Juda, is de koningsstam. En geen enkele koning kon priester zijn. Uzzia had het bijvoorbeeld geprobeerd. Die vond dat hij, wat is het, 2 Kronieken 26, 1 Kronieken 26, die vond dat hij koning moest worden. En die ging de tempel in en die werd geslagen met melaatsheid. Want het was niet toegestaan als koning om ook priester te zijn. Maar het bijzondere aan Melchizedek is, dat was een koning, hij was koning van Jeruzalem en hij was een priester. Dus dat is het derde aspect aan het priesterschap van de Heer Jezus, dat hij tegelijkertijd priester is en koning.
Maar dat was dus in de tijd dat het hele priesterschap nog niet uitgevonden was.
Het was wel uitgevonden, alleen het was voor het Aaronitische priesterschap. En heel hoofdstuk 7 gaat hier over om uit te leggen hoe dat zit met het priesterschap van de Heer Jezus. Dus je hebt drie aspecten aan het priesterschap van de Heer Jezus. De verzoening op Golgotha, eenmalig, beeld van de grote verzoendag. Wordt in hoofdstuk 9 uitgebreid besproken. Het priesterschap vandaag de dag bij de troon van de genade hebben net bij stilgestaan. En het toekomstige koningpriesterschap als hij in Jeruzalem zal heersen over de hele aarde. En de sabbatsrust voor de schepping zal aangebracht worden. Vers 7.
Dus van Melchizedek, dat wijst vooruit naar de
Heer. Wijst vooruit naar het koningpriesterschap, ja. Daar komen we nog op terug. Vers 7, hij die tijdens zijn dagen in het vlees met sterk geroep en tranen, zowel gebeden als smekingen geofferd heeft aan hem die hem uit de dood kon verlossen, en hij is verhoord om zijn godsvrucht, heeft, hoewel hij zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. En volmaakt geworden is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden, door God begroet als hoge priester naar de orde van Melchizedek. Moeilijke zin. Maar wat hier staat is eigenlijk dat de schrijver die twee teksten uit Psalm 2 en Psalm 110 met elkaar verbindt. Psalm 2, je bent mijn zoon, ik heb je heden verwekt. God, die mens wordt. En die andere tekst, Psalm 110, je bent een priester naar de orde van Melchizedek. Eerder was gezegd, we hebben een priester die met onze zwakheden kan meelijden. Dat is bewijs. Want de priester met wie wij van doen hebben, is dezelfde als die zoon die uit de hemel naar de aarde gekomen is. Die mens geworden is. En dan staat er over het leven van de Heer Jezus, dat is heel mooi, dat hij tijdens zijn dagen in het vlees, dus toen hij als God mens werd, in het vlees gekomen was. Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden. Dat hij met sterk geroep en tranen, gebeden en smekingen geofferd heeft aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Hij was zo echt mens, dat hij zijn leven een leven van gebed en smeking tegen God was. Er staat niet dat hij van de dood verlost zou worden. In de hof van Gethsemane, daar zegt de Heer Jezus, van je zou ik de beker die de Vader mij te drinken geeft, zou ik die niet drinken. Daar bad de Heer Jezus niet voor dat het lijden aan hem voorbij ging gaan. Nee, hij zegt, daarvoor ben ik in dit uur gekomen. Het gebed van de Heer Jezus is dat hij uit de dood verlost zou worden. Met andere woorden, dat hij het lijden moest doormaken, zoals de profeten hadden voorspeld, maar vervolgens door God verheerlijkt zou worden door de opstanding. Dit vind je eigenlijk in het Oude Testament terug. Jullie kennen Numeri 17. Opstand tegen Aaron, Korach, Datan, Abiram. Die betwisten in Numeri 16 het priesterschap. En dan gaat God voor eens en voor altijd duidelijk maken wie er priester is. Wie hij tot hoge priester en priester heeft aangesteld. Dan worden voor al die stammen, worden die stokken, worden daar voor het aangezicht van God in de tabernakel gebracht. Alleen voor de stam van Levi, dan wordt er een stok met de naam van Aaron gebracht. Dode stokken. Die worden daar in het huis gelegd. En de volgende dag dan blijkt dat het staf van Aaron amandelbloesem voortbrengt. Je zou kunnen zeggen, leven uit een dode staf. Hoe word je hoge priester? Doordat God door dode opwekking hem heeft aangewezen, dit is mijn priester. Dit is degene die ik aangesteld heb tot eeuwig priester voor de mensen. En dan het mooiste en het moeilijkste vers is vers 8. Daar staat, hoewel hij zoon was. Oh, daar staat er ook in, hij is verhoord om zijn godsvrucht. God heeft hem ook uit de dood opgewekt. Hoewel hij zoon was, heeft hij de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. Dit gaat over het diepste lijden van de Heer Jezus Christus op deze aarde. Moet je voorstellen, hij die van de eeuwigheid af op de troon gezeten heeft, de schepping tot stand gebracht heeft, die de engelen heeft geboden, die mens geworden is en als het ware niet zijn godheid heeft afgelegd, maar wel de rechten die daaruit voortkwamen heeft afgelegd. In de hof van Gethsemane, als ik mijn vader zou vragen, dan komen er zoveel legioenen engelen. Maar hij heeft afgezien van dat recht. Hier staat er, hoewel hij zoon was. Lees, hoewel hij God was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. Als zoon van God kende hij geen gehoorzaamheid. Want hij was God. Hij was gewend om te gebieden. Maar door mens te worden en door zich als mens onderworpen te stellen aan God, heeft hij geleerd wat het is om gehoorzaam te moeten zijn. Om zelfs lager, Hebreeën 2, te zijn dan de engelen. Om te vragen aan de Vader, Vader, wat wilt u dat ik doen zal? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De eeuwige Zoon van God, die alleen maar gebood, die de engelen gebood, die de schepping tot stand bracht, die in de schepping intrad en gehoorzaam werd, Filippenzen 2, gehoorzaam tot de dood van het kruis. Nou, deze persoon, vers 9, is volmaakt geworden. Is volledig geschikt bevonden voor de taak, voor de functie van hoge priester. En hij is voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden. Dit is de echte hoge priester. Door God aangesteld. Niet op grond van erfenis, niet op grond van familie, niet op grond van wat dan ook, maar door God geroepen en aangesteld. Door God begroet als hoge priester naar de orde van Melchizedek. Een hogere orde dan die van Aaron. En daar gaan we het in hoofdstuk 7 over hebben. Maar de boodschap is duidelijk. Aaron was een fantastische man. Maar het was een hoge priesterschap wat behept was met problemen en met zonden. En we hebben hier te maken met een hoge priester die dat allemaal overstijgt. Een hoge priester naar een heel ander model. Het model van Melchizedek. En dan gaan we volgende keer verder met hoofdstuk 6.